goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
We zijn er altijd en overal. Ook op vakantie.
Download de app, luister BNR en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen.
Welkom bij BNR breekt politiek tijdens dit zomerreces. Dit is de laatste aflevering van dat zomerreces. Heb je als luisteraar de kans om contact te hebben met de statenleden vanuit verschillende provincies. Vandaag in het slotstuk hiervan richten wij de spotlight op Zuid-Holland. De provincie van Rijnmond en het Westland, de tulpenvelden, de tomatenkassen, van Den Haag, Rotterdam, maar ook Leiden en Delft, waar de studenten massaal naartoe trekken en ook blijven plakken. En waar starters op de woningmarkt dus ook moeten vechten om een plekje. In mijn panel vandaag, Michel Rogier, statenlid namens het CDA in Zuid-Holland. CDA zit daar in een coalitie met BBB, VVD, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Welkom.
Ja, een hele goede morgen.
En ook Tessa Belo, statenlid namens Volt. Ook fijn dat jij er bent.
Ja, ook een hele goede morgen.
Michel, om met jou te beginnen. Van 2010 tot 2019was jij al lid van de Haagse gemeenteraad.
Klopt.
En je deed zoveel werk voor de gemeente dat zondag met Lubach het leuk vond om er aandacht aan te besteden. We hebben er een stukje geluid bij.
Michel Rogier, die heeft het zo druk. Die heeft niet eens tijd voor een achternaam.
We gaan vandaag een campagne voeren. In de stad, we gaan ervoor. En komende week ga ik het al direct volop aan de bak.
Als campagneleider moet je ook alles kunnen hier.
Zo, dat was een aardig politiek avondje en nacht in de gemeente Den Haag.
Het licht kan uit hoor.
Oké.
Okay. Ja. Ah, mooi.
Mooi.
Een waanzinnige one minute of fame bij zondag met Lubach.
Ja, dat was zeker mooi. Ook natuurlijk voor mij persoonlijk. Natuurlijk ook voor al het werk wat je als raad zit erin instopt. Maar het was ook echt wel een ode aan alle raadsleden in Nederland. Dat heeft hij toen heel netjes gedaan.
Ja, ik wou zeggen, wat vond je het netjes? Of vond je dit van, ik voelde me wel een beetje belachelijk gemaakt.
Nee hoor, heeft dat echt heel netjes heeft hij dat gedaan. En ik kreeg de uitnodiging om naar de studio te komen. Ik zei, als ik geroast moet worden, dan hoort dat er ook gewoon bij. En ja. Ik vind het een fantastisch programma. En hij heeft soms ook wel kritiek, zeker ook op onze partij. Nou, dat mag, we leven in de democratie. Mm-hmm. En dus ik ben daar naartoe gegaan, maar dit was echt een complete verrassing voor mij. Want een ode die je gaf aan mijn werk, maar normaal is het in het bijzonder ook voor alle raadsleden die daarnaast ook een baan erbij hebben, net als statenleden.
Ja, ik wou zeggen, want nu dus statenlid. Ja. Tessa Belo, voor Volt nu in de Provinciale Staten. Had Volt niet de ambitie om mee te doen in die hele brede coalitie in Zuid-Holland?
Ambitie. We zijn heel blij dat we überhaupt binnen zijn gekomen. Mm-hmm. We zijn een eenpersoonsfractie, dus ondertussen ben ik ook gelijk fractievoorzitter.
Je bent alles.
Ik ben alles.
Ja, precies.
En als relatief nieuwe partij is het ook heel fijn om in de oppositie te zitten en om ook te zien wat de moris is in de Staten, om de relaties op te bouwen. En ik denk dat we in Zuid-Holland een hele goede vibe met elkaar hebben.
Ja.
Waarin we heel open met elkaar spreken. En waarin we proberen om de oppositie-coalitie een beetje los te laten. Ondanks dat er wel een coalitieakkoord is. We hebben het er in de auto hier naartoe ook al even over gehad.
Jullie kwamen notabene met één auto. Dat is wel heel gezellig.
Ja, dat is natuurlijk ook wel.
Dat is natuurlijk wat tekenend hoe we met elkaar samenwerken in Zuid-Holland.
Nou, dus jullie moeten op zich samen heel veel voor elkaar kunnen boksen. Daar gaan we zo meteen over hebben. Nog even, Tessa, ik zie dat je ook vrijwillige bemiddelaar bent bij de politie Haaglanden.
Ja,
doe je dan?
Klopt. Zo af en toe heb ik een zaak, noemen we dat. Mm-hmm. En daarin bemiddel ik bij burenconflicten. Dus als buren conflicten hebben met elkaar.
Je bent een soort rijdende rechter.
We zeggen altijd, het is geen rijdende rechter, een soort van bonje met de buren. Dus we zullen geen uitspraken doen. Maar ik vind het wel heel fijn om zo af en toe toch ook echt bij de mensen thuis te kunnen komen en te horen wat er leeft achter die voordeur. Dus ik ben heel blij dat ik dat zo af en toe nog een zaakje naast het werk wat ik voor de Staten doe en mijn eigen huidige baan, dat ik dat ook nog wel erbij kan hebben.
Maar komt het ook goed? Want dat is vaak het summum. Hè? Dan zie je ook bij de rijdende rechter, zie je van ze blijven altijd boos op elkaar. Wat je ook zegt, wat je ook doet.
Wij zeggen altijd 75% komt goed. 25% van de zaken loopt eigenlijk toch sluiten we af met geen goede uitkomst. Maar dat is vaak omdat mensen toch echt niet met elkaar een bemiddeling
voor
aan
deur
gaan.
Kunnen. Gelukkig hoeft dat ook niet, want je bent buren. Dat scheelt.
Juist.
BNR breekt.
breekijzer.
Ja, het breekijzer vandaag heeft te maken met...
Bouwen.
Het bouwen. Bouwen van huizen. Want demissionair minister Hugo de Jonge die wil dat de 12 provincies samen voor 2030 in totaal 900.000 woningen realiseren. En dat moet het woningtekort oplossen. Ja, het is een flinke klus die niet bepaald soepel loopt. Afgelopen kwartaal werden nog 5% minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen uitgegeven dan gehoopt, zo berekende het CBS. En Zuid-Holland staat hierin voor de grootste opgave van alle provincies. Er moeten daar ongeveer 250.000 woningen verrijzen. In 7 jaar. Ga naar Marans dan. Hoe haalbaar is het? Hoeveel ruimte is er eigenlijk in de dichtstbevolkte provincie van ons land? En voor wie moet er nou vooral gebouwd worden? En hoe zit het natuurlijk ook met de stikstofuitstoot? Minister De Jonge die heeft de touwtjes stevig in handen genomen. Hij heeft de regie helemaal teruggepakt in de hoop de woningmarkt uit het slop te trekken. Maar is dat wel zo gewenst? Is het niet een beetje de olifant die door de porseleinkast dendert? Ons breekijzer vandaag. Provincies moeten de regie pakken bij het oplossen van de woningnood. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. 020-468-4x0. De lijnen zijn open. Je kan ook stemmen via de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. Bij mij dus Tessa Belo van Volt Zuid-Holland en Michel Rogier van het CDA Zuid-Holland. Provincies moeten de regie pakken bij het oplossen van de woningnood. Tessa, eens of oneens?
Ja, zeker eens. Ik denk dat die provinciale laag bij uitstek hier een hele grote, stevige regierol kan pakken. Omdat wij als provincie regionaal kunnen zien wat er nodig is. Gemeentelijk is het soms... die zijn toch echt binnen hun eigen kern aan het kijken wat zij willen. En ik denk dat het Rijk dat net een laag te hoog is. Hm. Om die ruimtelijke ordening in de provincie die puzzel te kunnen leggen.
Ja. Michel, eens of oneens?
Wij zijn heel erg blij dat we als provincie de mogelijkheden krijgen om en de tools ook krijgen om die regie te pakken. Het is natuurlijk tot nu toe was het en is het eigenlijk ook nog steeds zo belegd dat de woonregio's, dus een aantal gemeentes binnen een provincie, afspraken maken met over de woningbouw. Hoeveel duur, hoeveel sociaal, hoeveel middelsegment. Ja, je ziet dat die afspraken niet altijd nagekomen worden door iedere gemeente. Als provincie hebben we daar eigenlijk te weinig tools en te weinig backup gehad. Vanuit het Rijk, met deze minister die echt ons stevig ondersteunt bij de beslissingen die we moeten nemen, voelen we ons echt gesterkt om de regierol te pakken. En wat Tessa ook zegt, je kunt het dan ook echt lokaal doen. Want wat we niet willen, is dat we net zoals vroeger echt vanuit het Rijk hele Phoenixwijken zeg maar de grond uit werden gestampt. Mm-hmm. En je kunt nu echt gewoon samen met de regio, samen met gemeentes ook, samen met buurten ook kijken, jongens, waar kunnen we de hoogte in, waar kunnen we de breedte in?
Ja, dus ik hoor ook van jou dat je het eens bent hiermee dat provincies de regie moeten pakken.
Absoluut.
Vinden jullie niet dat de regie nu te veel bij het Rijk ligt, Tessa?
Nee. Ik denk dat de afgelopen jaren het Rijk best wel afwachtend is geweest. Mm-hmm. En dat wij als provincie heel erg hebben gezocht naar waar de ruimte is. Samen met gemeentes gekeken hebben naar die woningbouwopgaaf. We hebben eind vorig jaar met elkaar afspraken gemaakt waarin die 235.000 extra woningen in Zuid-Holland erbij zouden moeten komen. Mm-hmm. Voor 2030. En waarvan ik eigenlijk heel erg wil pleiten is, we hoorden net ook al in het intro-stukje, het gaat om bouwen. Maar ik denk dat die 235.000 extra woningen niet alleen maar erbij hoeven te komen in het bouwen, echt letterlijk erbij te brengen. Ja. Maar dat we ook naar andere vormen gaan kijken van
turnen van leegstaande panden.
Juist. En dat we ook kunnen kijken van oké, zijn er ook andere woonmogelijkheden? En dat we daarmee ook die opgave van extra woningen in Zuid-Holland, mm-hmm, kunnen gaan behalen.
Ja. Nou is Hugo de Jonge al een tijdje minister. 1,5 jaar voor wonen, om precies te zijn. Hoe vinden jullie dat het doet, dat hij het doet, Michel?
Ik vind dat hij het goed doet.
Het is niet verrassend, want jullie zijn allebei van het CDA. Je kan moeilijk wat anders zeggen, of zou je het wel
verwachten?
Zeggen?
Nou, ik ben wat dat gaat tot wel een eerlijke jongen, denk ik. Mm-hmm. Maar tot nu toe echt kordaat opgetreden. En dat is ook heel hard nodig op dit dossier. Normaal is de gemeente, de woonregio's hebben de kansen gehad om met name ook een sociale woningbouw, het middensegment te bouwen. Mm-hmm. Nou, je ziet dat enorm achterloopt. We hebben nu een minister die op dat dossier doorpakt. En ik denk dat dat keihard nodig is. En ja, ze nemen wat meer regie. Jammer dat het nodig is, het Rijk. Maar als provincie voelen we ons nu echt gesteund om ook echt daadwerkelijk gemeentes aan te schrijven die niet hun verplichtingen nakomen.
Nee. Tessa, jij pleit ook weer echt voor de terugkeer van het departement van Vrom, hè, van ruimtelijke ordening.
Ja, klopt.
En op zich, we hebben een woonminister. Hij heeft alleen niet zijn eigen gebouw. Hij heeft een bureautje ergens gekregen in het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zeg ik dat zo goed?
Ja, volgens mij wel. Ja, nee, wij pleiten daar zeker voor. Omdat wij vinden dat wonen is echt gewoon een grondrecht. Ja. Het is voor iedereen van ontzettend belang dat je gewoon een passende woning hebt. En we zien gewoon de afgelopen jaren dat er de passende woningen zo schaars zijn. En de betaalbare woningen voor ieder woonwensen er gewoon niet zijn. En ik denk dat het heel erg belangrijk is met een eigen ministerie. Dat we daarmee de focus op dat grondrecht kunnen gaan leggen. En dat we ook echt pragmatisch aan de slag kunnen gaan met oké, we hebben een woningnood. Mm-hmm. We weten dat er de komende jaren zoveel woningen bij moeten komen. Laten we met elkaar aan de slag gaan.
Oké. We gaan eens even kijken wat de bellers vinden. Het breekijzer is: provincies moeten de regie pakken bij het oplossen van de woningnood. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Nina, met Rob de Bilt. Ja, ik ben hier geen voorstander voor, hoor. Want ik hoorde net ook die discussie al. Ik woon zelf in de provincie Utrecht. Ik zie dat met die energietransitie. Je ziet dat die provincies, die willen dan de regie gaan pakken. Maar ze komen dan op een gegeven moment diametraal te staan ten opzichte van de gemeentes. En ook ten opzichte van de bevolking. Want ze staan heel ver van de mensen af die op wie je betrekking heeft. En ik denk dat men beter kan samenwerken en kan zorgen voor maatwerk en ook in overleg met de lokale bevolking, lokale democratie, als dat daar een tussenlaag tussen zit. Ja. Van weliswaar ambitieuze mensen, maar dat men elkaar de tent uitvecht, want dan gebeurt er helemaal niks.
Ik leg het even voor. Michel Rogier, de provincie staat toch wel erg ver van de mensen af, zegt Rob.
Ja, dat dacht ik ook altijd. Maar in de praktijk blijkt dat dus echt wel, in mijn beleving, wel mee te vallen. Ik snap die zorg ook wel. En dat ligt ook wel aan het imago van de provincie ook al heeft. Wat minder zichtbaar dan de lokale politiek. Maar er gaat eigenlijk geen beslissing de deur uit zonder dat de lokale politiek en bewoners en belanghebbenden gehoord hebben. Dat is ook een taak die Tessa en ik ook hebben, hè, als statenleden, om daar ook het college van de provincie daarop te beoordelen en te controleren. Want helemaal mee eens, dit moet echt in samenwerking met. Maar we moeten wel de stok achter de deur hebben dat er beslissingen genomen worden. En ja, met name op lokaal niveau wikt en weegt men soms wel eens te lang. Waardoor bouwplan in binnenstedelijk gebied, mind you, nu 10 jaar duren. Ja. Eerder iets gebouwd kan worden.
Maar moet dan de regie niet meer liggen bij de gemeente, bij wie het betreft? Waarom zou de provincie daar dan toch nog het laatste woord in moeten hebben?
Nou ja, kijk, in principe is het zo dat de regie ligt bij de gemeentes. Maar de provincie die heeft nu wel een meer tools om daarop te handhaven dat die afspraken ook worden gemaakt. En we merken dat gedurende periodes dat de afspraken niet nagekomen worden. Ja, en dan moeten we ook weer ingrijpen, want uiteindelijk zijn het wel de bewoners, de jongeren, de ouderen, de middenstanders, die gewoon die woningen nodig hebben. In gepraat kunnen we niet wonen. En dan worden we als wat scherper geworden daarvoor gebruikt.
Dat is zo. Ik heb er heel andere mening in.
Nou ja, ik ben voor een groot gedeelte het echt wel eens met wat Michel zegt. Het is gewoon ontzettend belangrijk dat we met elkaar naar de oplossingen gaan kijken. En wat het mooie van die provinciale laag is dat wij heel erg zitten op het stukje participatie. Dus dat wij met de provincie heel druk bezig zijn om te luisteren wat bewoners willen, wat de inwoners van Zuid-Holland willen. En dat wordt steeds meer en steeds veelvuldiger. Komt zo meteen ook in die nieuwe omgevingswet, is het ook een verplichting, waarin we ook als provincie kunnen zien van goh, wat willen de bewoners waar deze projecten gebouwd worden? Wat willen zij zelf en wat zeggen zij daarvan? Mm-hmm. We hebben ook vlak voor de verkiezingen een burgerberaad gehad in Zuid-Holland, waar een hele grote paragraaf gaat over wonen. En dat zijn honderden bewoners in Zuid-Holland die met elkaar gesproken hebben over wat willen we. En volgens mij heeft de coalitie dat ook meegenomen in hun coalitieakkoord, gekeken van welke punten dragen zij aan. Dus we luisteren als provincie echt heel erg naar wat bewoners vinden. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat er een gemeente een stok achter de deur krijgt. Zoals ook Michel zegt, omdat we ook wel zien dat gemeentes een beetje zoekende zijn naar welke woningen ze waar gaan bouwen.
Ja, precies.
En daar vind ik wel dat er een regionale regie bovenop moet liggen.
Oké, provincies moeten de regie pakken bij het oplossen van de woningnood. Ik heb Tom aan de telefoon. Tom, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb een vraag aan beide gasten die u heeft.
Ja.
Ik woon zelf in de gemeente Katwijk. Daarbij ligt het vliegveld Valkenburg, het voormalige vliegveld. Mm-hmm. Dat ligt al dik 20 jaar is dat leeg. De gemeente Katwijk die komt daar niet uit om huizen te bouwen. Het enige wat daar nu gebeurt is de soldaat van Oranje.
Ja.
Mijn vraag is aan de gasten van u. Wanneer gaat die provincie of de gemeente dan eens ingrijpen om daar woningen te gaan bouwen?
Nou, terechte vraag, Tom. Ik ga hem meteen even voorleggen. Tessa.
Nou, dat is echt een heel, heel mooi voorbeeld van de mogelijkheden die er in onze provincie zijn. We zien dat er zeker in de verkiezingsperiode heel veel debat is geweest over dat er woningen in Zuid-Holland plaats, of in ieder geval dat natuur plaats moet maken of landbouw moet plaatsmaken voor nieuwe woningen. En dit soort gebieden zijn gewoon heel erg belangrijk voor ons om met de gemeentes aan de slag te gaan. Om te zeggen, het ligt al leeg. Kunnen we kijken naar een herbestemming? Kunnen we kijken naar wat hier de mogelijkheden zijn?
Ja, en nou zit jij natuurlijk pas net in de Provinciale Staten. Ja. Michel Rogier loopt al wat langer mee in totaal de Haagse politiek. Hoe kijk jij naar dat oude vliegveld?
Soldaat van Oranje, geweldige musical.
Ja, dat loopt al veel te lang, daar is iedereen het over eens.
Precies, maar daar gaat het dus inderdaad niet over. Nee, maar volgens mij gaan we daar binnenkort ook bouwen. Hè. De besluiten daarvoor die zijn ook genomen.
Ja, is dat gaat nu gebeuren? Ja,
het gaat echt wel gebeuren.
Dus Soldaat van Oranje gaat echt stoppen, zeg je?
Gaat echt stoppen, breaking news.
Nee, maar geloof het nog steeds niet.
Nee, maar wat we daar wel voor elkaar hebben gekregen is dat de opzet zeg maar ietsje wat krapper worden, waardoor we wel wat meer woningen daar kunnen bouwen. Dat heeft wel de discussie van de afgelopen periode heeft dat voor elkaar gekregen. Het was ook het ministerie van Defensie die hier ook een belangrijke rol in heeft gespeeld, waardoor die besluitvorming heel lang duurde. Ondertussen zijn we wel bezig met de infrastructurele maatregelen. Hè, want we kunnen wel een wijk bouwen, maar er moet wel een busbaan liggen en ontsluitingswegen. Nou, daar zijn we dus nu druk mee bezig. Dus ik kan de vraagsteller in ieder geval wel geruststellen dat we daar wel binnen afzienbare tijd daar de palen de grond in gaan.
BNR breekt. Politiek. Nina van den Deunen.
Dat is een mooie toezegging van Michel Rogier van het CDA Zuid-Holland en ook Tessa Belo van Volt, provincie Zuid-Holland, die is hier. We praten over het breekijzer. Provincies moeten de regie pakken bij het oplossen van de woningnood. Frodo, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Nina. Hey, ik kan nu nog even bellen, dus ik denk, doe het maar even.
Nou, heel goed. Zo lang zijn we er niet meer.
Ja, daarom. Nog een paar weekjes, hè. Dus, ja. Hey, maar er wordt veel te moeilijk gedacht. En inderdaad kan de provincie daar een hele goede rol in pakken. Je kan gewoon fabriekswoningen maken van die noodwoningen. Mm-hmm. Na de oorlog werd het ook gedaan door Zwitserland. Zwitserland die had van die houten woningen, die zetten ze op de trein. Want Zwitserland had geen voedsel. En Nederland bracht voedsel. En die houten woningen, die kon je ook. Die waren bedoeld voor tijdelijk. Mm-hmm. Kijk, dan kan je nu ook gewoon, in Eindhoven gebeurt het ook, is een plek. Een weiland, die wordt gewoon tijdelijk volgepland met van die snelbouwwoningen eigenlijk. Ja. Want het woningprobleem is maar tijdelijk. Over 10, 20 jaar is er geen woningprobleem meer vanwege de vergrijzing. Dan houdt het op. Mm-hmm. Dus sneller denken, sneller handelen.
Goeie tip. Ik ga het eens eventjes doorgeven. Dankjewel, Frodo. Ja, ik zie jullie allebei heel enthousiast knikken.
Ja, want het is mogelijk in Zuid-Holland. In Zuid-Holland kun je dus bedrijventerreinen die tijdelijk leeg zijn, kun je een aanvraag voor indienen om daar tijdelijke woningen neer te zetten. En,
gezellig, gewoon op een bedrijventerrein, Michel. Ja, zie je jezelf er al lekker 20 jaar wonen?
Ik zou jou zeggen dat er hartstikke populair is om in industrieel erfgoed terreinen om daar te wonen.
Ja, de zeker. Industriële terreinen.
En mind you, ik bedoel, er zijn nu ook bijvoorbeeld studenten die nu op een voormalig bedrijventerrein nu een aantal zaken gekraakt hebben. Je zal maar een woning nodig hebben.
Precies, daar gaat
daar gaat het om. En dan ben je blij dat je of je tiny house, of in dit geval de studenten in Delft met een camper of met een caravan daar kunnen gaan wonen. Het is te triest voor woorden dat dat zo moet gebeuren. Maar zoals de luisteraar ook zei, ook na de oorlog werden er tijdelijke huizen gebouwd. Overigens, een heleboel van die tijdelijke huizen, dat is nu erfgoed geworden. Die in een aantal gemeenten. Mm-hmm. Dus dat zijn best wel kunnen kwalitatief hele goede woningen zijn. Maar nogmaals, het is mogelijk in Zuid-Holland. En we enthousiasmeren echt iedere gemeente en iedere eigenaar van het bedrijventerrein om in deze gat, om dit
in te springen. Ja. Ik zei al, Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie. De dichtstbevolkte van Nederland. Jullie staan voor een gigantische opgave om bijna 250.000 woningen uit de grond te stampen in 7 jaar. Tessa, gaat het lukken?
Nou, als ik de gedeputeerde moet geloven, gaat het zeker lukken. Ik wil ook nog heel even
Wat denk je zelf?
Nou, ik denk het zeker. Ik denk dat het zeker mogelijk is. Maar ook om even terug te komen op wat Michel net zegt over die tijdelijke woningbouw. Ik denk dat het zeker voor de korte termijn heel erg belangrijk is dat we moeten kijken naar wat voor flexibele woonvormen zijn er mogelijk. Maar ik denk dat wij als provincie zeker verder moeten kijken dan over 10, 15 jaar. En wij als Van Volt, wij proberen echt beleid te maken voor de toekomstige generaties. Dus wat langer vooruit te kijken. Wat langer naar in de toekomst te kijken. En daarin ook te kijken naar wat we nu neerzetten. Is dat ook houdbaar voor de komende generaties? Ja. En om van daaruit ook te kijken van wat voor voorzieningen zijn er nodig. Want ik begrijp heel goed dat we zeggen, we hebben bedrijventerreinen waar we op dit moment snel woningen neer kunnen zetten. Maar je zou ook graag voorzieningen in je buurt willen hebben. Infrastructuur. En dat is ook niet zo makkelijk om dat in dit soort gebieden direct neer te leggen. Dus ik denk dat, nou, wat Michel zegt, heel belangrijk is dat we wellicht tiny houses of tijdelijk daar woonvormen neer kunnen zetten. Maar als
je
het
moet
echt
langer kijken.
Maar als het echt gaat over duurzame woningbouw, ja. is dat gewoon heel erg belangrijk. En ik denk waar ik ook mee begon, met het omvormen van bepaalde gebouwen en ook vergunningverlening om bepaalde bestaande bebouwing te vergunnen, dat daar woningen kunnen gebouwd worden. Dan denk ik dat het gewoon heel erg belangrijk is dat we onze focus hebben op die 235.000 woningen. Ja, en dat het dan ook wel echt mogelijk zou moeten kunnen zijn.
Ik heb nog een beller, nog net op de valreep. Anouar, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik had even een vraag voor beide gasten. Ik vraag me namelijk af of het mogelijk is voor de overheid, om de Rijksoverheid, dus om sneller door de rode tape heen te hakken, daar waar de provincie dat misschien niet kan. Is dat een argument om de regie wel door de Rijksoverheid te laten plaatsvinden?
Goeie, ik ga het voorleggen. Michel Rogier van het CDA.
De rode tape?
De landelijke overheid, kan die niet gewoon in sommige gevallen veel sneller knopen doorhakken of dingen opleggen dan een provincie?
Ja, en dat hebben ze ook wel aangekondigd. Hè. Met name ook dat hebben ze ook gewoon aangekondigd. En het is nu ook.
Daarom pakt de jongen de regie.
Ja, precies. En dat is ook die stok die we achter de deur voelen om zelf ook door te pakken. Kijk, en als provincie Zuid-Holland, je gaf het net ook al aan, zijn we de dichtstbevolkte provincie. We moeten heel goed nadenken waar we de resterende vierkante meters in Zuid-Holland nog aan kunnen besteden.
En daar gaan jullie over en niet Hugo de Jonge.
Precies.
Dat moet ook zo blijven?
Ja, dat het liefst wel, maar nogmaals, in gepraat kunnen we niet wonen.
Nee.
Er moeten huizen komen, ja. Hier en nu. En tijdelijk, maar zeker ook op de lange termijn, duurzaam en et cetera. Maar er moet wel gebouwd worden, want de woningnood is gigantisch.
Is dat ook jullie als provincie, verwijten jullie jezelf iets in het feit dat er nu echt dat we meer in een wooncrisis zitten?
Ja, als provincie zijn wij natuurlijk op een hele lange termijn. Dus dan moet ik de voorgaande collegeperiodes moet ik nagaan.
Mm-hmm.
Je zou wel eens kunnen afvragen van, ja, hebben we misschien niet te weinig echt die bestuurlijke dwang bij de gemeentes neergelegd? Misschien zijn we daar iets te vrijblijvend in geweest. Maar we hebben al aangekondigd, ook in het coalitieakkoord, dat we daar er echt strakker op gaan zitten. Om gemeentes ook echt aan te schrijven. Want anders gaan wij de beslissingen nemen. En dat is het laatste middel wat we willen hebben. Maar nogmaals, we moeten aan de slag, er moeten woningen bijgebouwd worden.
Ja, nou gaat de gemeente over de vergunningen van bijvoorbeeld plekken, hè, die mogen worden aangewezen. Tessa van Volt, is dat ook niet eigenlijk heel onhandig?
Ik denk dat het zeker, of in ieder geval dat wij in samenspraak met de gemeentes kijken naar wat voor woningen er waar gebouwd moeten worden.
Maar dus wij gaan erover.
Dat is ook een rol van de provincie, hè, dat wij zeggen, jullie moeten zoveel woningen bouwen. En dat we in samenspraak kijken, waar gaat dat gebeuren?
Mm-hmm.
En wij kunnen op een gegeven moment, als de gemeente zegt, we hebben geen plek, kunnen wij als provincie ook zelf gaan aanwijzen. En in dat wetsvoorstel van Hugo de Jonge staat zelfs dat het Rijk zo meteen dat kan gaan aanwijzen. Dus ik mag hopen dat hiermee de gemeentes ook wel de noodzaak voelen om zelf die vergunningen te gaan verlenen.
Ja.
Want anders gaan er zo meteen is de mogelijkheid dat er twee bestuurslagen boven hen dat kunnen gaan aanwijzen.
Maar je zegt al, het is hopen dat ze dat doen. Dus het blijft drie lagen. En uiteindelijk zou je natuurlijk gewoon iemand willen hebben die zegt, wat Hugo de Jonge doet, 900.000 woningen, 235 in Zuid-Holland, en zo gaan we het doen. Ja. En niet succes, nu mogen jullie het verder regelen of het gaat lukken.
Maar het is natuurlijk wel hoe het nu gaat.
Ja. En dat heeft hij in Zuid-Holland natuurlijk ook min of meer aangekondigd. Hè. Er zijn twee bouwlocaties waarvan de eentje ook echt door Hugo de Jonge is genoemd. Wij noemen dat in Zuid-Holland de zogenaamde Gnephoek. En daarvan
Gnephoek? Heeft hij. Ja, moet dat de Hugo-hoek gaan heten.
Ja, wie weet, ja. Nee, maar laten we het vooral bij de Gnephoek houden. Want daar heeft hij ook echt aan gezegd van, jongens, wij als Rijk hebben hier weer naar gekeken. We hebben alle onderzoeken gefinancierd. En laten uitvoeren. voeren ook dat daar woningbouw kan plaatsvinden. Ga daar aan de slag. En even echt laten doorschemeren aan Zuid-Holland van doen jullie het niet, dan doen wij het. Maar gelukkig in het coalitieakkoord staat het dat we daar gaan bouwen. En dan kan je dus echt ook meters maken. Want binnenstedelijke gebieden, daar is het echt heel moeilijk om daar die meters te kunnen maken.
Ja, maar ik denk dus dat we niet alleen maar naar moeten kijken naar bouwen, maar dat we dus ook moeten kijken naar die omvorming en naar nieuwe woonvormen. En dat we ook gemeentes kunnen stimuleren om te kijken, oké, wat doen jullie met bijvoorbeeld de grondprijzen? Kunnen die niet naar beneden, waardoor ook de bouwprojecten goedkoper worden, waardoor de huizen ook betaalbaar worden? Want het gaat hier om 40% sociale huurwoningen. Het gaat hier om 2/3 betaalde woningen voor het laag- en middensegment. Mm-hmm. En daar ligt het probleem. De gronden zijn zo duur voor ontwikkelaars om voor dit segment te kunnen bouwen.
Hoe ga je dat oplossen?
Als we kijken naar bijvoorbeeld in Wenen, we zijn vanuit Volt natuurlijk een Europese partij, dus wij kijken ook naar wat zijn best practices in Europa. En in Wenen bijvoorbeeld is al jarenlang houdt de gemeente de grondprijzen laag, waardoor ook de mensen lage kosten hebben voor hun woningen en meer te besteden hebben. En via die andere weg krijgt de gemeente hun inkomsten binnen. En ik denk dat we naar dat soort vormen ook kunnen gaan kijken met gemeenten
wat meer dwingen om die grondprijzen te verlagen. Eens?
Ja,
Michel Rogier?
Hartstikke eens, maar er moeten wel de financiële middelen ervoor zijn.
Ja,
en ik denk dat
dan krijgen we een maar en een mits en een tenzij en een als.
En uiteindelijk hebben we wel de euro's nodig. En dan denk ik dat een komende kabinet en de grond, maar ook de grondprijzen ook inderdaad. Maar ik denk dat een komende kabinet daar ook echt wel een deltaplan op moet loslaten over die grondprijzen. Want die reizen echt in sommige steden de pan uit.
Ja,
dat bevordert de woningbouw voor ontwikkelaars, voor beleggers ook niet aan.
Nee, ja, je hebt het al over het volgende kabinet.
Dus ja, en wonen is ook duren. Echt een grondrecht. Volgens ons. Dus het moet niet zo zijn dat je huis zo meteen alleen maar een beleggingsobject is, maar dat we als gemeentes en dus ook de provincie, die kan daar ook in sturen om te zeggen, jongens, het is gewoon ontzettend noodzakelijk dat mensen niet onder water komen te staan. En dat kan beginnen bij een lagere prijs voor je woning.
Ja, nou, we hebben ons breekijzer sluiten we nu af. Provincies moeten de regie pakken bij het oplossen van de woningnood. Er is natuurlijk massaal gestemd op Instagram. 57% van de stemmers is het ermee eens. En 43% is het ermee oneens. Straks bespreken wij de beoogde PvdA GroenLinks-lijsttrekker Frans Timmermans. Die komt terug uit Brussel. Hij heeft zelf keurig ontslag genomen. Maar hij neemt niet alleen een bak aan ervaring mee, maar ook een bak met geld. En wat gaat hij dat daarmee doen? Misschien wel campagne voeren op kosten van de Europese belastingbetaler. Mag dat allemaal? En in 2025 mogen er geen bedrijfswagens met fossiele brandstoffen meer de binnensteden in van de grote gemeenten. Maar daar zijn nog heel veel problemen op te lossen. Hoe we dat gaan doen, dat bespreken we zo meteen bij BNR Breekt Politiek.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen.
Welkom terug bij BNR Breekt Politiek. Met vandaag 2 provinciale statenleden uit Zuid-Holland. Tessa Belo van Volt en Michel Rogier van het CDA. We gaan praten over een aantal nieuwselementen van de dag. We beginnen maar eens even bij de Telegraaf. Want Frans Timmermans die krijgt vanuit Brussel een flinke som wachtgeld. Dat meldt dus de Telegraaf, de beoogd lijsttrekker van de PvdA GroenLinks. Die kan na zijn vertrek als vicevoorzitter van de Europese Commissie rekenen op 2 jaar aan een zogenoemde transitievergoeding. Wachtgeld. Die is tussen de 40% en 65% van het huidige salaris. En dat is momenteel meer dan 3 ton per jaar. 300.000 euro per jaar. De zak met geld die mag ook gebruikt worden om zijn campagne mee te bekostigen als lijsttrekker. Er zitten wel een paar mitsen en maren aan. Timmermans moet dan wel 45% Europese belasting over dat wachtgeld betalen. En samen met het nieuwe salaris, misschien wel een premierssalaris, je weet het natuurlijk niet, mag dat wachtgeld niet hoger zijn dan zijn oude loon als eurocommissaris. Wat moeten wij hiervan vinden? Michel Rogier.
Ja, Toen ik het eerste bericht, toen ik het bericht zo las, dacht ik van, wat is dit nu allemaal weer? Je neemt zelf ontslag en dan laat je ook nog uitbetalen. Ik kan me voorstellen aan het eind van een ambtsperiode dat er een bepaalde overgangsregeling is waarvoor je wachtgeld krijgt, die volgens mij zo is geregeld dat je dat moet aftrekken weer van de inkomsten die je uit andere bronnen weer krijgt. Mm-hmm. Maar ja, als je zelf opstapt, ik bedoel, als ik mijn, we hebben hiernaast allemaal nog een normale baan, en als ik me daar van terugtrek, dan is het echt niet dat ik een zak geld mee krijg van, joh, Michel, hier kan jij nog eens even wat doen in een andere functie.
Is er geen wachtgeld voor provinciale statenleden?
Nee. Nee.
Het is echt iets Europees in dit geval.
Ja iets Europees. Ook, ik weet, ja, voor bestuurders. Hè. Ja. Dus ik weet ook wel, en dat vind ik ook wel redelijk, dat als je een bestuurder bent en na je ambtsperiode, wat je als volksvertegenwoordiger natuurlijk nog erbij doet. En als je als bestuurder zeg maar niet meer in die functie terugkomt na een verkiezing bijvoorbeeld, dan vind ik het wel netjes dat je daar.
Als je nog geen andere baan hebt.
Als je nog geen andere baan hebt, dat zeg ik inderdaad daarnet ook al heel duidelijk bij, maar goed dat je dat nog even herhaalt. Maar dat je wel een soort van wachtregeling krijgt. Hè, en dat je daarnaast je inkomsten nogmaals daar weer van aftrekt. Die je,
eventueel toch nog via nevenactiviteiten.
Precies. Ja. Maar ik vind het een verkeerd signaal.
Tessa Belo van Volt.
Ja, wij zien ook natuurlijk dat zo'n wachtgeldregeling op zich in de basis heel goed is. Want politiek is soms heel onvoorspelbaar. En je ziet met een val van een kabinet dat je ook gewoon niet zo goed weet wat erna komt. Dus in principe zo'n regeling, daar staan we wel achter. Mm-hmm. Maar in dit geval zit er ook een stukje moreel besef bij. Ja. Waarin je ook kan zien van, is dit ook het wat je zegt, Michel, is dit het signaal wat je af wil geven? Maar ook, we proberen te werken aan meer vertrouwen in de politiek. En ik weet niet zozeer of zo'n acceptatie van een wachtgeldregeling bij het zelf opstappen, omdat je dus al eigenlijk een andere functie ambieert. Mm-hmm. Of dat dan hetgene is waar je voor zou moeten kiezen. Maar aan de andere kant, hij is natuurlijk ook nog geen premier van Nederland.
Nee, maar goed, hij gaat wel sowieso op de lijst. Dus hij wordt gewoon betaald zometeen door PvdA GroenLinks. Gaat een campagne voeren.
Ik weet niet of je zomaar betaald wordt als je op een lijst staat. Nee. Of in ieder geval.
Precies, dus op het moment dat je dan wordt gekozen.
Ja.
Goed, hij is de lijsttrekker. Ik ga ervan uit dat PvdA GroenLinks wel één zeteltje haalt. Moet toch lukken. En misschien weet hierover de toekomstige premier van Nederland natuurlijk. Maar laat ik het ook anders vragen. Zouden jullie ervan afzien? Stel, jullie stonden in Timmermans schoenen. Zouden jullie meteen zeggen, ik neem zelf ontslag. Ik zie nu af van die wachtgeldregeling. Michel.
Ja, ik ben opgegroeid op de markt. En ik denk er heel makkelijk in. Als ik een baan opzeg, dan moet ik gewoon zorgen dat ik een andere baan heb. En als ik campagne voer om in een provinciale staten te komen, wat dan ook, krijg ik ook geen geld van de partij. Dan krijg ik gewoon, dat moet ik gewoon
je eigen boek op
eigen tijd.
Jij zou zeggen, nee, dankjewel.
Nee, dankjewel. En ik wil er ook wel even bij zeggen, ik wil ook wel de reactie van Frans Timmermans zelf weten. Want dit onderzoek is volgens mij gisteren door Geen Stel is dat gepubliceerd. Nogmaals hartstikke goed dat er scherp op wordt toegezien. Mm-hmm. Maar ik wil ook graag wel de reactie van Frans Timmermans zelf horen erin. Mm-hmm. Want nu horen we het van één kant en dan krijg je een beeld van, hey, dit is heel slecht. En nogmaals,
het mag gewoon, laten we het eerlijk. Dit mag, dit zijn volgens de Europese regels, ook als je zelf ontslag neemt. Timmermans doet niks verkeerd, maar jullie hebben het allebei over moreel. Is dit natuurlijk niet zo vrij?
Ja, het is natuurlijk, weet je, de ruimte, de juridische ruimte of de ruimte die je hebt, betekent niet dat je die ruimte ook moet pakken. Ik vind het heel goed wat Michel net ook zegt. Is, laten we ook afwachten naar wat de afwegingskaders zijn geweest van Frans Timmermans. Daar weet ik nu ook niet zo heel veel van af.
Maar zou jij het zelf weigeren, het wachtgeld in deze in dit kader, als je het Frans Timmermans was?
Met de informatie die ik nu heb en het zo basaal gezegd wordt van, goh, je hebt eigenlijk een vrijwel grote kans op een relatief hoge functie hierna,
Nederland?
Dan zou ik dat zeker doen, ja.
Hoe schatten jullie, dus even nog een politieke vraag voordat we naar het volgende onderwerp gaan. Hoe schatten jullie de kansen in van, jullie houden helemaal niet van politiek, van Timmermans in? Zeg maar, hoe kijken jullie naar die kansen van Timmermans, die nu natuurlijk met GroenLinks PvdA een nieuwe verbinding aangaat en die kar moet gaan trekken?
Nou, ik die kans dat hij premier wordt. Of dat hij
De grootste kan worden.
Daar zijn ook nog wat. Hij zal ongetwijfeld groot worden. Maar het is niet de eerste keer dat de grootste partij niet de premier levert. Nee. Want hij zal, denk ik zeker ook wel, van andere linkse partijen gaan wegsnoepen. En dan is er maar net de vraag hoeveel blijft er over op rechts of in het midden. En nogmaals, het is niet de eerste keer dat een partij zeg maar aan de zijkant staat, terwijl ze echt wel een grote winnaar zijn. Maar nogmaals, wij hopen dat er goede verkiezingen zijn. Inhoudelijk gewoon goede verkiezingen zijn. En dat ze eerlijk verlopen. Maar nogmaals, ja, hoe groot zijn de kansen? Hij zal ongetwijfeld groot worden. Ik bedoel, het is niet voor niks een fusie van een aantal partijen. Nee. En op links toch ook wel een beetje mot bij een aantal partijen, waardoor mensen op zoek gaan. Dus je mag verwachten dat het groot wordt. Komt hij in het kabinet? Ja, dat zullen we
namelijk
eens zien.
Dat is altijd de
vraag. Precies.
Jij denkt ook dat dit wel een goede zet is geweest van GroenLinks PvdA?
Ja, ik denk dat het heel goed is dat ze iemand gevonden hebben die heel veel kennis in huis heeft. En ook heel veel ervaring in huis heeft. En nou ja, Volte staat natuurlijk ook voor de Europese beweging. En hij heeft heel veel kennis over wat er in Europa speelt.
Zou je wel willen samenwerken met
Hij heeft op de klimaatwetgeving natuurlijk behoorlijk zich ingezet de afgelopen jaren. En ik hoop dat hij dat ook wel voort kan zetten, ook voor Nederland. Omdat we afstormen af en toe op een impasse, lijkt het wel. Mm-hmm. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we kijken naar wat de verkiezingen gaan doen. En dat ook uiteindelijk de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen. Ja. En of hij dat in dit geval is, dat moet ik pas zien op het moment dat de verkiezingsuitslag daar is.
Nou, dat gaan we zien in november. We gaan nog eventjes naar de zero-emissiezones voor bedrijfswagens. Die gaat in 2025 in de grootsteden in Nederland. Ja, dat betekent gewoon dat het centrum van de steden dan alleen nog maar bereikbaar is voor elektrische bedrijfswagens. En laat het nu net zo zijn dat slechts 1,4% van de bedrijven inmiddels een elektrische bus heeft. Dat is helemaal niks. Dus gemeenten zitten met de handen in het haar, de bedrijven zitten met de handen in het haar. Want ook de gemeenten moeten hun eigen wagenpark verduurzamen. Zijn ze hard mee bezig, maar je hebt nog 1,5 jaar, Tessa.
Zelfs wij als provincie moeten ons wagenpark aanpassen.
Maar dit 1,5 jaar nog. Is hier uitstel nodig? Of zeg je nou, jongens, even de schouders eronder, dit moet gewoon lukken?
Nou, ik denk dat de urgentie van die transitie soms niet bij iedereen scherp is. En wat ik heel erg belangrijk vind is met dit soort deadlines, dat we echt gaan voelen, we moeten nu aan de slag. En het is niet over na de verkiezingen of we wachten volgend jaar af of we wachten een bepaalde andere regeling die nog komt af. Nee, we moeten nu die transitie gaan maken. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we de bedrijven zoveel mogelijk stimuleren dat op het moment dat zij bezig gaan zijn met hun wagenpark, dat er geen andere keuze is
positief stimuleren
dan elektrisch rijden.
Straffen.
Nou, ik denk dat ik sta sowieso voor positief stimuleren, niet zozeer voor straffen. Kijk, op het moment dat wij als overheid gefaald hebben in die stimulans, maar ook in de mogelijkheden bieden om in een relatief een goede termijn het wagenpark aan te passen. Mm-hmm. Ja, dan zou ik zeggen, dan is straffen misschien net een te zware maatregel. Maar op het moment dat wij al jaar en dag die stimulans aan de voorkant geven, is het op een gegeven moment ook wel noodzakelijk om te zeggen, dit is de lijn.
Dit is de stok, ja. Michel Rogier van het CDA?
Ja, twee dingen. Er zijn de afgelopen decennia een lappendeken aan maatregelen geweest voor milieuzones, waardoor het met name voor transportbedrijven die tussen gemeentes rijden echt een puzzelen was met welke wagen mag ik waar naar binnen. Er is nu gelukkig wel duidelijkheid. Het komt niet uit de lucht vallen natuurlijk dat we naar die zero-emissiezones naartoe gaan. Je kunt je afvragen over de termijn. Ik hanteer graag de afschrijftermijn van auto's. Kijk er ook bij naar wat is er leverbaar op de markt op dat moment. Heb je de laadinfrastructuur in orde?
Nee, ook niet.
En die is ook niet overal in orde. Dus ik denk dat daar eerst even goed naar gekeken moet worden. Maar het een wakkert het andere aan. Hè. Op het moment dat je een deadline zet, dat hebben we bijvoorbeeld in steden als Parijs. Die hebben gewoon gezegd van in 2030 alleen nog maar zero-emissie voertuigen in de stad. Ja. Daar kun je dan naartoe werken.
Ja,
dan
ga
je
maar die hebben 5 jaar langer.
Exact.
Dus zijn wij te vroeg? Zijn wij te willend?
Als deze maatregel zeg maar gisteren is aangekondigd en je zegt over 1,5 jaar, dan zeg ik ja.
Hij zal wel ietsje eerder aangekondigd.
Daarom. En daarom zeg ik ook van, nou ja, je moet echt wel een goed tijdspad hebben. Nogmaals, dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. En ik ben wel blij dat er nu duidelijkheid is dat het in alle gemeentes is. Want nogmaals, die regie hebben we ook vanuit de transportsector ook wel gehoord dat die wel gemist wordt.
En moet dat dan volgens jou straffen of belonen? Dus positief stimuleren of gewoon met de stok?
Nou, die dat belonen hebben we volgens mij met allerlei vormen van maatregelen subsidie. Al gedaan. Subsidies, et cetera. Positieve feedback als je groen was. En wat dan ook. Ja, die stok, net als bij de woningbouw, die komt wel in zicht.
En is dat dan boetes of is het gewoon aan een schandpaal?
Nou, niet aan een schandpaal. Ik bedoel, we hebben het ook wel over bedrijven die moeten overleven. Ik denk dat je... In de vorm van hogere belastingen kan je ook wel zeggen van... nou, dat zijn al bepaalde boetes, soms. Maar daar zou je aan kunnen denken.
En MKB Nederland die pleiten nog voor bijvoorbeeld vrijstellingen en ontheffingen. Is dat toch iets waarvan je zegt van... nou, dat kunnen we als tijdelijke oplossing nog wel even doen?
Tijdelijk, maar we merken met vrijstelling en ontheffing... Dat we in de provincies daar ook wel problemen mee krijgen. Want vrijstelling van de wegenbelasting... dat schaadt weer de inkomsten van de provincies. Dus vrijstelling vind ik... Ja, je gaat wel een kantelpunt krijgen... Hè, doordat er steeds meer mensen elektrisch gaan rijden... of zero-emissie gaan rijden... ga je wel een kantelpunt krijgen... waarin die stimulans nog kunt verkopen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, make money smile.
BNR breekt.
Tijd voor het eigen nieuws dat jullie nog willen bespreken. Tessa, jij wilde het hebben over de nieuwe zaak van advocaat Benedict Fick tegen de Teflonfabriek Chemours.
Ja, nou wat ik heel interessant vind is... Chemours is wel echt een dossier bij de provincie wat al jaren loopt. En het gaat hier over industrie die PFAS uitstoten. En PFAS, dat zijn forever chemicals. Dus ja. Chemicaliën die eigenlijk niet meer uit onze leefomgeving gaan.
Dat wordt gezegd,
het kankerverwekkend, het zit in ons bloed. En wat je de afgelopen jaren heel erg ziet... is dat er gesproken wordt over de verantwoordelijkheid van het bedrijf. En dan zie je legertjes met advocaten komen, met juristen die kijken naar de verordeningen en waar we het net ook al over hadden. Het is allemaal juridisch dichtgetimmerd. En met deze rechtszaak, wat ik heel erg interessant vind, is dat er ook gekeken wordt naar de persoon daarachter. Dus de leidinggevende, bestuurders.
De CEO's van de bedrijven.
En wat voor moreel verantwoordelijkheid heb jij als bestuurder om de keuzes die jij in jouw bedrijf maakt, dat die ook passende zijn bij de leefomgeving waarin jij in dit geval een zware industrie hebt.
Ja.
En dat vind ik heel erg interessant om te volgen. Ook omdat wij in de provincie Zuid-Holland op 1 september... ook een hoorzitting gepland hebben staan... om naar aanleiding van Zembla-uitzendingen 2 maanden terug... Mm-hmm. om te kijken van deze fabriek staat...
Wat heeft Chemours allemaal fout gedaan?
Nou ja, niet zozeer fout gedaan, maar meer wat voor informatie hadden zij al... die zij jarenlang wellicht achtergehouden hebben... Op basis van en gewerkt hebben op een basis van een vergunning... die informatie niet had.
Ja.
En dat vind ik wel heel erg interessant aan deze rechtszaak.
Jij vindt het een goede zaak dat de bestuurders ook mogelijk vervolgd worden... als blijkt dat zij dingen verzwegen hebben?
Ja, ik ben heel benieuwd wat voor president dit gaat scheppen voor de toekomst.
Ja, Michel Rogier van het CDA, ben jij ook net zo blij als Volt... dat bestuurders hier in het strafbankje kunnen komen?
Jazeker. Ik bedoel, als je grove nalatigheid hebt... dan ben je zeker ook nog wel persoonlijk aansprakelijk daarvoor. Nou, die vraag ligt nu op tafel. We zijn heel erg blij dat er een collectief is van bewoners... en instellingen die nu collectief daarmee aan de slag gaan. Aangifte gaan doen. We hebben als CDA in de omgeving daar ook nauw contact... met onze lokale fracties en bewoners over de zorgen. Niet alleen juridisch, maar ook wij maken ons ook heel erg zorgen... over wat doen de stoffen die de afgelopen jaren... wat doen die stoffen in de lichamen? Er zijn mensen die hebben op dit moment zorgen. We willen dat er duidelijkheid komt, een gezondheidsonderzoek... bij die mensen van wat doet die stoffen op dit moment? Want daar ligt op dit moment enorme angst bij de mensen. En wij als CDA willen daar echt duidelijkheid over.
Ja, nou dat lijkt me terecht. Aan de andere kant kun je je afvragen dat het feit nu... dat mogelijk CEO's aangepakt gaan worden, al dan niet terecht... als dit dus kan, en het wordt steeds meer een logisch gevolg... dat je dat gaat doen, Willen mensen dan nog CEO worden van een al dan niet vervuilend bedrijf?
Je moet je afvragen inderdaad hoe vervuilend is dat bedrijf en kan je als CEO daar wat aan doen? En volgens mij moet je daar wat aan doen. En dat is met een heleboel impopulaire beroepen. Gelukkig zijn er mensen die dat dan nog doen. En je hoopt bij dit bedrijf dat ze juist hun krachten inzetten om een bedrijf gewoon minder vervuilend te maken. En dat doen ze in hun woord. Laten we ook kijken of ze dat ook in daad doen.
Dus Isabello van Volt, denk je dat ook?
Ja, ik hoop ook dat als dit een precedent schept dat men vervolgd kan worden. Dat dit soort industrie, die doen natuurlijk onderzoeken, hè, naar de producten die zij ontwikkelen. En die onderzoeken lopen soms al jaren voor op de onderzoeken die wij als provincie of als gemeentes of als staat kunnen doen. Ja. Of als RIVM. Dus ik hoop ook dat met zo'n uitspraak en op het moment dat hier de CEO's echt vervolgd kunnen gaan worden, dat bedrijven wellicht ook opener en transparanter gaan worden naar de overheid op het moment dat zij ontdekken dat ze wel binnen de vergunningen werkzaam zijn, maar eigenlijk de producten, de stoffen die zij uitstoten of waar ze mee werken, toch giftiger blijken te zijn dan we in eerste instantie dachten. En dat wij als overheidslaag ook een soort van vertrouwelijke band kunnen maken met elkaar en kunnen zeggen, oké, jullie werken nu binnen een vergunning, we zullen niet direct die vergunning intrekken, maar wellicht kunnen we kijken hoe we gezamenlijk kunnen gaan kijken hoe je dit kan gaan oplossen. Maar dat kan alleen maar gebeuren op het moment dat we met elkaar in gesprek gaan. Ja. En dat gebeurt op dit moment niet.
We gaan kijken hoe deze zaak verder gaat. Dan ga ik even naar het nieuws van jou, Michel. Jij wilde het over de nieuwe CDA-lijsttrekker
hebben. Ja, hoe vind je dat, hè?
Henry Bontebal. Oh, ja, Henry, nee. Jij zegt Henry, maar volgens mij zegt iedereen. Ik dacht jij gewoon een Haagse. Was.
Dus,
Henry.
Ja, en nee, ik ben Haags, dus nee, maar wat dat er gaat. Nee, we zijn natuurlijk enorm blij. Ik bedoel, een relatief voor het CDA-begrippen zeker. Een jonge knul, frisse wind, die de kar wil gaan trekken. Hij is enorm populair. Ook bij de achterban, met name ook bij de jongeren. Vanuit Rotterdam. Ik bedoel, hij heeft daar ook echt in de krochten van de samenleving daar zijn werk gedaan. Ook, handen uit de mouwen. Echt ook, denk ik, ook een verbintenis die hij goed kan leggen tussen het achterland van Zuid-Holland, maar ook de steden. Ik denk dat we daar een hele goede persoon in hebben die daar bewezen capaciteit in heeft. Nogmaals, die ook gewoon heel goed ligt ook bij de jongere generatie. Want daar doen we natuurlijk ook veel voor.
Nou, hoe groot denk jij dat het CDA nog kan worden nu, Henry? Heeft gezegd, ik ga die kar wel trekken. We hebben nog 3 maanden van campagne voor de boeg. Ja, ik bedoel, iedereen is daar ook eerlijk over. Het CDA staat er slecht voor. Mm-hmm. Wat is er nog mogelijk, denk jij?
Ja, kijk, je gaat je heel snel focussen op cijfers. Hè. We willen zoveel zetels halen, wat dan ook. Laten we gewoon een goede partij met een inhoudelijke boodschap neerzetten. Daar is Henry is daar heel erg goed in. Samen met enorm veel partijgenoten in de provincie, lokaal ook, maar ook landelijk.
Ja, nee, maar jij zegt heel flauw, maar je mag niet focussen op de cijfers. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel hoe meer slagkracht je hebt in de Kamer, hoe meer je kan bereiken. En dat wil je natuurlijk als partij.
Exact. En hoe meer stemmen je krijgt, hoe groter je slagkracht ook is. Maar laten we gewoon eerst kijken naar het goede verhaal wat we neer kunnen zetten. En dan hopen we dat een hoop mensen zich herkennen in van juist nu is het belangrijk om op een middenpartij als het CDA te stemmen.
Ja, nou, we gaan zien hoe dat gaat. Oh, het is wel heel belangrijk wat jullie denken dat Omtzigt gaat doen. Want als die toch nog opstaat, dan is het voor Henry ook best een zware klus, denk ik, om de mensen van Pieter Omtzigt weg te kapen.
Nou ja, ik denk niet alleen voor het CDA, maar ik denk met name op partijen aan de rechterflank die zich daarvoor moeten maken. Mensen die, zeg maar...
Misschien ook wel op links?
Ja, misschien ook wel op links. En hij is als Tweede Kamerlid doet hij onwijs goed zijn werk. Zeer goede dossierkennis. Zit er bovenop. Heeft hij ook de energie en de kracht voor. En het is aan hem om te kijken hoe dat kan omzetten. Of hij dat wil omzetten in een partij. En daar wensen we hem uiteraard heel veel succes bij. En ja, we hopen natuurlijk om een samenwerking. Niet alleen met de partij Omtzigt als hij er straks mag komen. Maar natuurlijk ook met andere partijen.
Ga nog even tot slot van deze uitzending kijken wat er trending is op de sociale media. Hashtag Trump. Namelijk een vrouw die in september 2020 een brief met daarin dat dodelijke gif ricine naar hem stuurde. Toen was hij president nog. Die krijgt bijna 22 jaar celstraf. Deze vrouw die bekende begin dit jaar dat ze de ricine zelf had gemaakt in huis. Ook andere parlementariërs, 8 parlementariërs, die kregen een brief met gif. Gelukkig niemand van hen kwam ermee in aanraking. En de brief aan het adres van Trump die werd onderschept in het sorteercentrum van het Witte Huis. Maar goed, 22 jaar dus straf daarvoor. Hashtag Arjen scoort goed op de socials, een stuk minder goed op de beurs. Het aandeel staat op dit moment, even kijken, nou, ongeveer 4% in het rood. Gisteren was de allerslechtste beursdag ooit voor Arjen. Ook sowieso in een heel lange tijd. 2003, toen was Ahold 60% omlaag geklapt. Maar gisteren was het Arjen met 40% omlaag. Ja, het is de schuld van het bedrijf zelf, zegt beursanalist Nico Inberg.
Ik denk dat hun eigenwijzigheid, want het bedrijf is dat zich eigenlijk niks aantrekt van wat de analisten denken, wat de markt denkt, wat de aandeelhouders denken. Die mensen hebben een plan, dat willen ze uitvoeren. En dat heeft ze nu een beetje opgebroken, omdat, ja, ze zaten een beetje, noem je dat, hoog op de paard, zou ik maar zeggen. En nu hebben ze die verwachtingen niet waar kunnen maken. En ja, dan word je afgestraft.
Poef, 18 miljard aan beurswaarde weg. Dat was een pijnlijke dag. Tot zover BNR Breekt Politiek voor vandaag. Veel dank aan mijn panelleden Tessa Belo van Volt in Zuid-Holland en Michel Rogier van het CDA in Zuid-Holland. Maandag is de gewone BNR Breekt er weer met Iwan. En tot die tijd kun je ons altijd volgen via de socials. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een heel fijn weekend.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.